Je luistert naar She Too, de podcast. Simone Roerade is zangeres en vocal coach. In deze serie praat ze over songwriting, over vrouwen en mannen, over lesgeven, over generaties, over carrières, over succes en over tegenslag. Ze daagt een aantal van haar vrouwelijke oud-studenten van onder andere Code Arts Rotterdam en het conservatorium in Amsterdam uit om een song voor haar te schrijven. Durven de songwriters nog persoonlijker te worden als zij de song niet zelf hoeven uit te voeren? En wat is eigenlijk de positie van deze vrouwen in de popmuziek? Hoe houden zij zich staande in deze door mannen gedomineerde industrie? Simone confronteert de songwriters met het eindresultaat. Ze laat haar versie van het nummer horen en gaat het gesprek aan. Presentatie Jelly Brouwer.
Nou, de setting is een hele mooie intieme studio in Rotterdam, ergens op een industrieterrein. Tegenover mij zitten twee vrouwen, Simone Roerade uiteraard en Shurma Rouse, die gelijk in de stemming was toen ze de tune hoorden.
Ojo.
Zag ik dat goed?
Ik wilde bijna meedoen.
Ja, dat zag
mag
ik
hoor. Ik dacht, wat lekker zeg.
Ja, hè?
Ja, ik voel hem wel. Ja, super
Shurma,
tof.
Wat herinner jij je van jullie eerste kennismaking?
Nou, wat ik heel tof vind, bij het begin van die intro dacht ik ook al gelijk, Simone. It's so nice. Ik denk al aan al die van bladzingenlessen.
Oh,
ja.
God. In het waterfront.
This is it. Nee, super tof. Ik heb eigenlijk, Simone, voor het eerst meegemaakt. Ging naar een optreden van jou kijken. In ergens, ik denk ook in het waterfront stond je misschien zelfs. Of niet Dizzy, maar Rotown. In een soort van clubsetting in Rotterdam. Dat heb ik jou voor het eerst gezien.
Echt? Dat weet ik niet eens.
Ja, ja.
Ah, wat grappig. Ja,
voordat je les van haar had.
Ja. Mm-hmm. Dus vrienden van mij hadden mij meegenomen. We deden altijd concertjes checken in Rotterdam. En toevallig eentje ervan was van Mrs. Hips. Ik denk volgens mij de eerste keer na een lange tijd ging je spelen. En dat had ik gezien.
Okay.
Ik dacht, zo, deze vrouw is aan het groove als een malle. Echt hoor.
Ja?
Je die tamboerijn, hou op met me. Ja hoor, en zingen.
Nou kijk, daar hadden we het in de vorige podcast over.
Echt, heel tof. Want, stoer. Want
vertel even aan Shurma, wat jij, jouw ervaring met de tamboerijn en geluidstechnici.
Ja, maar nu ben je gek, hè, of niet?
Nou ja, dat heel vaak als je dan binnenkomt en je pakt je tamboerijn uit. De drummer denkt ook vaak van, oh god, heb je weer zo'n zangeres met een tamboerijn.
Maar nu heb je eentje die het ook kan.
Precies.
Dat is het verschil, hè?
Dat durf ik wel te zeggen.
Hell yeah. Dat durf ik ook te zeggen. Ja. Hell yeah. Ik heb het gezien.
Ja.
En gewoon, ze stond als een huis. Ik dacht, ja, wat te gek. Dat zie je niet zo vaak, hè? Echt, het is een podiumbeest.
Maar wat bedoel je, dat zie je niet zo vaak?
In Nederland, ik vind gewoon vaak dat zangers heel erg alleen maar met zichzelf bezig zijn. Mm-hmm. Maar mensen staan voor je. Ook het genieten. Je moet ons laten zien dat je zelf ook geniet. En dat doet Simone. Als
en dan
ze er staat,
heb je niet
staat
per se
er.
Over vrouwelijke zangers.
Nee, gewoon man en vrouw. Maar vrouwen zijn vaak wel, vind ik, iets opener. De man is heel vaak meer bezig met de chickies op de eerste rij misschien. Maar,
is jouw waarneming?
Nou, ik kan het bijna met zekerheid zeggen. Maar ik denk dat het is wel, ik denk dat wat er mist, vind ik vaak zelf hier in Nederland, en ook ik geef ook zelf les, mm-hmm. is dat we zijn zo bezig met wat een ander vindt, maar dat je zelf niet laat zien wat jij zelf voelt. En dat is wat het publiek aanspreekt. Als jij kan laten zien dat jij zelf ook geniet, dan neem je ze mee. En dat is eigenlijk de kunst. Dus niet alleen je nummer zingen, maar tell me the story, maar neem ook mee.
Nu heb ik al een paar gesprekken opgenomen. En wat bijna alle zangeressen tot nu toe zeiden, dat ging ook hierover, dat je juist zo overbewust bent van wat anderen van jou vinden.
Nee, ik juist niet.
Nee?
I don't care.
Hoe komt dat, Shurma? Wat is jouw geheim?
Het is geen geheim. Ik denk dat het meer mijn opvoeding is. Ik denk dat ik heb gewoon altijd geleerd dat een anders mening maakt niet wie ik ben. Dat bepaal ik zelf.
Mm-hmm.
Dus zo ben ik altijd door het leven heen gegaan. Dus maakt niet uit welke maat ik heb, hoe ik eruit zie, haar lang, kort. Ik moet gewoon zorgen dat ik me goed voel. En that's it. Dat is de enige maatstaaf die ik heb.
Sherman House kent geen onzekerheden.
Nee joh, zonde van mijn tijd. Ja, je kent me lang genoeg, Simone. Ja,
ja, ik ken je lang genoeg. Om
en Simone
dat te
kan
zien,
dat
inderdaad.
Bevestigen.
Ja, zeker wel.
Nee, voor mij is het... Het leven is kort.
Ja.
Mm-hmm. Dus je moet echt genieten en niet je geluk laten afhangen van wat een ander vindt. Dan anders ben je nooit gelukkig, joh. Mm-hmm. Want mensen kunnen zo gemeen zijn en naar zijn. En als je mij op social media volgt, dan zie je dat het bijna nooit gebeurt dat ik iets naars over me heen krijg, puur omdat ik dat zelf niet uitdraag. En people see you how you see yourself. Dus die onzekerheden die je voelt of ervaart, anders ziet dat en daar gaan ze op voeden. If people can't see anything to food on, gaan ze je met lust laten.
Je zei net dat je ook les geeft nu.
Ja.
Kan je het anderen leren? Als jij merkt dat die onzekerheid er wel zit bij die vocalist aan wie je les geeft.
Ja, ik geef al 15 jaar les. Ook toen ik aan het studeren was, gaf ik al les. Ik heb op Albera les gegeven, 8 jaar. En Consortium in Haarlem, Enschede, 3 jaar les gegeven. Dus ik denk wel dat het echt wel te leren valt. Maar wat ik merk, het meest rijke aan lesgeven, vooral als je one-on-one, is dat je iemand bewust maakt dat zingen heeft niks te maken met de noten die je zingt, maar met hoe je voelt. Dus als jij niet lekker bent, als je verdrietig bent, dan kan je bijna niet zingen. Dus je stem is zo verbonden aan je emotie. Dus wat ik probeer mee te geven vaak is, geniet van het moment. Want ieder moment, je hebt geen snaren die je kunnen verwisselen. Je hebt geen vellen verwisselen van de drumstel. Het is gewoon je stem. En die gaat mee in hoe je energie en hoe je lichaam voelt.
Een stem als spiegel van je ziel.
Heel erg.
Heel erg, inderdaad.
Heel erg. Dus wat ik probeer over te dragen is dat ze bewust zijn dat het elke dag anders is. Perfectie bestaat niet, maar voor de stem al helemaal niet.
Dus wees je bewust van wie je bent ook.
Ja, en ook wat je kan in dat moment. Dus het kan zijn dat je niet lekker bent vandaag. Het zij zo.
Ja.
Maar je moet nog steeds spelen.
Ja.
Dus dan moet je het nog steeds doen. Want ik coach voornamelijk mensen die echt met hun carrière bezig zijn. Dus echt artiesten. Ook,
die al een tijdje onderweg zijn, maar ergens tegenaan lopen.
Ja, die denken van, oh sure, maar ik wil meer. Of ik loop hier tegenaan. Mm-hmm. Dat vind ik leuk, want dan ben je al, je bent al doelgericht. Dus ik hoef niemand les te geven. Doe ik soms, maar mensen die het alleen maar voor de hobby doen, doe ik ook wel. Maar dan moet je echt gepassioneerd zijn.
Mm-hmm.
Dus elke week met liedjes komen. Ik wil gewoon dan dat je...
Ja, je moet de input hebben.
Ja,
want anders werkt het fijnste natuurlijk. En dan kan je ervaringen delen.
Precies.
En, jij herinnert je nog, toen je Simone voor het eerst zag, wat herinner jij je van Sherma toen je haar voor het eerst zag?
Nou, dat jij ook altijd heel erg humble was, vond ik wel.
Mm. Nice.
Ja, dat is wel heel erg het beeld wat ik van jou kan herinneren.
Wat bedoel je dan?
Je luisterde heel erg naar wat wij zeiden.
Maar het is belangrijk om te leren.
Ja, precies.
Dus dat is belangrijk.
Je was heel leergierig, inderdaad.
Zeker, ja. Maar het is mooi dat je dat ook zo benoemt. Dat zei ik, zei het tegen mij nou, Ken, die zei het een keertje tegen mij, ook precies hetzelfde. Het is, maar je bent nooit klaar, snap je? Ik ben nooit klaar, dus ik vind het juist leuk als ik naar jou kom, dat ik iets van jou kan halen. Mm-hmm. Je kan overal wat uitputten.
Ja, precies. Ja. Nee, maar dat is ook vice versa. Hè? Want dat is geweldig om met zulke mensen te mogen werken. En die mensen zien groeien.
Absoluut.
Maar ik heb jou inderdaad, vooral ook de laatste jaren, toen je alweer klaar was, heb ik je nog meer zien groeien.
Absoluut.
Want dat zie ik wel bij jou, dat je nu wel zo mooi in balans bent. Dat op het moment dat jij studeerde bij Codarts, was je nog niet zo ver, had ik het idee.
Hoe oud was je toen?
Ik was al oud, hè? Ik begon te studeren toen ik 45. Nou ja, ik ben 41. Ik ben 41, hè, inmiddels. Maar ik was toen 25, dus ik was al jaren bezig. Ik was al aan toeren, ik was over de hele wereld al geweest. Dus toen ik naar Codarts kwam, ik was eigenlijk getriggerd door Randall Corson, dat is een Antilliaanse pianist, componist. Ik ging in zijn big band spelen en ik had nog nooit les gehad, hè?
Nee,
niks, hè?
Nee.
Nul. geen theorie, nada.
Helemaal self-made.
Ja. Ja, gewoon vanuit church.
Mm-hmm. En je had ook nog nooit een album uitgebracht.
Nee, niks.
Met je eigen werk.
Nee, ik was alleen maar bezig met in dienst staan van andere mensen.
Precies, ja.
En dat is de waarom ik dit aankaart, om in te gaan op wat jij net zegt. Kijk, ik was altijd solist, maar ook een backing vocal. En de strijd die ik moest overwinnen binnen mezelf is dat koortjes in dienst staan van anderen, mm-hmm, moest ik loslaten.
Ja.
En dat is waarom het zo lang heeft geduurd. Want nu pas kan ik zeggen, ik ben daarvan los.
Dus precies, ja.
Terwijl al die dingen die ik nu doe, deed ik in church als tiener.
Ja.
Alleen het is nu niet meer in dienst van een ander, maar in dienst van mezelf.
Van jezelf, ja.
En dat is gewoon een soort van het proces waar ik doorheen moest gaan.
Ja.
Nou, want toen jij naar Godards ging, toen had jij in je hoofd dat je backing vocal zou worden? Of
nee.
Had je toen al wel het idee?
Nee. Ik zou niet eens zingen. Ik zou ik heb chemie gestudeerd en ik zou gewoon in de industrie misschien van Shell gaan werken of gewoon iets anders doen. Dat was helemaal niet mijn ding. Muziek was een gegeven. Ik ben het, ik heb het. Dat is wat ik doe, maar dat is vanuit mijn opvoeding. Iedereen maakt muziek, iedereen.
Ja.
Mijn opa is 90 en hij kan nog steeds saxofoon spelen, snap je wat ik bedoel? Dus het zit erin.
Helemaal geïntegreerd.
Ja.
Dat is er gewoon, muziek.
Ja, dus, maar ik ben gaan studeren doordat ik met Randall ging spelen en met Metropool Orkest en je kreeg partituur. En ik dacht, nou ja, dat wil ik ook kunnen. Dus eigenlijk door middel van het werk dat ik ging doen, dat was mijn trigger om te gaan studeren.
Ja.
En zo ben ik begonnen. Doordat ik wilde gewoon de partituur krijgen, het zelf kunnen instuderen, dat iemand iets kan schrijven voor mij en ik kan doen wat zij willen, vond ik een tof idee.
Ja.
Dat je gewoon met 4, 5 zangers gewoon iets moois kan neerzetten. Mm-hmm. Deed ik al mijn hele leven. Maar nu vanuit iemand anders visie op de noot. Nou, dat is zo vet.
Ja.
Zo tof.
Een ontdekking. Ja,
ja, echt te gek.
Dus dat was een mooie aanvulling gewoon op wat je al allemaal deed.
Precies, op gehoor en op gevoel. Ja. Ja.
En dan kon je
haar
naam
dan
geven.
Nog wel wat leren?
Zeker.
Nou, ik kon haar vooral inderdaad dat leren. Hoe noem je het? En hoe schrijf je het op? En,
precies.
We gingen inderdaad van noten lezen. Daar had je nog niet veel gedaan.
Nee, nooit.
Ik heb dat zelf geleerd toen ik klein was en hobo-les kreeg.
Ja, maar dat zijn de
dat is mijn opvoeding.
Maar dat zijn de rijkdommen die niet altijd vanzelfsprekend zijn. Mm-hmm. Snap je? Mijn vader was muzikant, maar hij was altijd bezig met ons muzikaal opvoeden. Dus met luisteren.
Ja.
En hij wilde ook heel graag dat we speelden, maar ik weigerde. Ik wilde gewoon zingen. Dus ik was, nu baal ik dat ik niet piano ben gaan spelen.
Oh,
toen
wat
hij
jou aanbood.
Oh joh, hij mag dit niet horen natuurlijk.
Wat kan je alsnog doen?
Ja, ik speel.
Ik ben pas 41.
Oh mijn god. Heb je mijn nagels gezien, Simone? Die gaan
die
nergens.
Afhalen.
No way. No way. Nee,
wat is
nee,
het
nee.
dan nog over van Sjur mijn Roos?
Nee. Mijn nagels gaan nergens. Dat gaat niet. Ik had... maar no way. Nee, maar het is wat ik fijn vond van conservatorium, om terug te komen op je vraag, is dat het heeft me inderdaad leren luisteren en leren begrijpen. En ook het heeft mij versterkt in dat ik het ook kan overbrengen. Snap je? Ik kan het ook aan een ander leren.
Ja, het is gewoon een taal.
Ja, precies.
Het is gewoon leert.
En ook je leert communiceren met muzici. Ik heb ook vrienden voor het leven gemaakt tijdens mijn studie. En je maakt connectie in het netwerk. Alle mensen waarmee ik nu speel, hebben ook met mij gestudeerd.
Ja.
Het is zo leuk.
Ja, dat is geweldig. En dat je elkaar dan weer later tegenkomt in een hele andere setting.
Ja.
En ja, dan spreek je dezelfde taal.
Het is zo leuk.
Ja. Je had het net over de omslag.
Mm-hmm.
Zo zal ik het maar even noemen. Ja. Wanneer ontstond die? Wat was het punt waarop het echt anders werd?
Nou, ik denk... ik maakte een hele reis door. Ik had jarenlang backings gedaan van de kleinste tot de grootste dingen. Dus mm-hmm. van Gelderdoom, een paar dagen achter elkaar staan, tot in Afrika in een festival van 90.000, 100.000. Maar ik heb het allemaal gedaan.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment dacht ik, maar ik heb ook een verhaal. Ik wil ook wat kwijt. Want ik had mijn eerste plaat als eindexamen gedaan van conservatorium, 2009. En die bracht ik uit. En toen begon ik steeds meer dingen als solist te doen. Weet je, festivals met mijn band en dat soort dingen. Maar het was een struggle, want ik had ook mijn job. Dus dat backing doen voor andere mensen. Het ging steeds clashen. Want dan had ik een Noordse jazz staan. Maar Anouk moest op Pinkpop of op... Weet je wel, dat soort conflicten.
Het was eigenlijk nooit tijd voor jouw eigen ding.
Precies.
Je was alsmaar aan het rennen.
Ja, dus het heeft zo
en
lang...
dienstbaar zijn aan andere mensen.
Absoluut. Dus het heeft zo lang geduurd voordat ik echt de tijd... of het besef, tot besef kwam van... Hey Sherma, maar wacht even. Als jij solist wil zijn, dan moet alle andere dingen weg. En dat is ook een struggle, hè. Want I love my work. Snap je? Dus ook de loyaliteit naar de mensen toe... Dus ik ben gaan afbouwen. Dus alle kleine dingen heb ik gezegd, ik ga het niet meer doen. En Anouk was eigenlijk de laatste die ik heb gedaan. En toen ging ze Eurovision doen. En dat was toen zei ik van, this is it. Het is klaar.
Het is een mooie afsluiting.
Ja, want ik heb door de jaren heen, wat ik ook heel trots op ben, is ik ben nog nooit ontslagen uit een band of ergens. Ik heb altijd met plezier kunnen werken, totdat ik zelf... dacht van, het is goed zo. Dus het was heel moeilijk om iets los te laten... terwijl er niks aan de hand was.
Maar waarbij loyaliteit volgens mij dan het belangrijkste was.
Ja, precies. En nu moest ik kiezen loyaal zijn naar mezelf.
Of aan de ander.
Maar nu koos ik voor mezelf. En dat is die omslag.
En wat was dan de durf dat je dacht... nu ben ik loyaal aan mezelf.
Dat heeft lang geduurd. Ik ben nog steeds mee bezig.
Het is nog steeds een proces gaande, inderdaad. Yeah. Ja.
Ik ben nog steeds mee bezig. Het is zo... ik denk dat je dat ook herkent. Want je bent docent, dus je hebt echt zoveel leerlingen die van je afhankelijk zijn. Maar je bent ook artiest.
Ja.
Je bent een schrijver, je bent een performer. Dus hoe ga je daar een balans in maken? Want als docent zijnde, daarom geef ik ook geen les meer op vaste een school of een conservatorium, whatever... Puur omdat ik weet, als je les geeft, moet je daar altijd zijn.
Over loyaliteit gesproken.
Snap je? Mm-hmm. Dus dan kies ik voor mezelf. Dus ik doe alleen op maandagen gewoon wat privélessen voor mensen die dat echt graag willen. Want dat is zo van de enige dag dat ik überhaupt tijd heb, meestal. Maar om echt mensen te coachen en er voor ze te zijn, vraagt ook een bepaalde loyaliteit.
Ja, dat is een keuze, inderdaad.
Ja, het is een serious choice.
Ja. Absoluut.
Is het serious? Mensen kunnen het onderschatten, maar docent zijn is een van de zwaar. Je bent opvoeder, je bent zoveel. Je bent psycholoog voor die studenten.
Mm-hmm. Zeker als het over die stem gaat.
Ja. My God.
Zeker.
In hoeverre was Simone voor jou een psycholoog?
Nee, ik denk vooral een fijne, stille kracht. Zo heb ik jou ervaren eigenlijk.
Ik? Stille kracht?
Ja.
Nee, ik maak maar een grapje.
Nee, serieus. Serieus, maar gewoon in de zin van... omdat jij begreep, want toen ik studeerde was ik ook gewoon al aan het spelen.
Ja.
En artiest zijn. Mm-hmm. En je moet ook de vrijheid voelen vanuit school. Want ik begon op jazz. En ik ben overgestapt letterlijk voor die vrijheid. Eigenlijk met Linda Bloemhart in gesprek geweest. En toen de tijd Dongen. Die toen de school leidde, de jazz leidde.
Juliaan van Dongen?
Nee. Anyway.
Maakt niet uit.
In ieder geval, ik maakte die keuze, want ik kon niet... Het was jazz, het is gewoon een soort van... Nu is het veel breder.
Ja.
Maar toen de tijd was het eigen repertoire een soort van bijna geen optie.
Nee, maar dat voelde ik heel erg bij jou, dat je die vrijheid nog niet helemaal durfde te pakken.
Nee, maar dat is het.
Ja.
Dus ik moest... Daarom heb ik die overstap gemaakt.
Ja.
En het was fijn dat het kon.
Ja.
Dus daardoor, toen ik naar de pop overkwam... Mm-hmm. En jij wist waar ik mee bezig was.
Ja, dus waar je vandaan kwam.
Dus is een ander, dan is het begrip. Dus dan voel je wat vrij om gewoon je ding te doen.
De podcast heet She Too. Mm-hmm. In hoeverre heeft dit met het feit te maken dat je een vrouw bent?
Niet de keuze, maar misschien het vak zelf, het zang. Want als instrumentalist kan me voorstellen dat je dezelfde struggles hebt. Maar voor zangers zijn een soort van heel gek, hè? Maar op consortia en tijdens studeerde zangers worden een soort van als bijna minder waardig. Mm-hmm. Kan je het ervaren? Nou, ik had daar zelf geen last van, maar ik weet zeker dat het zo is. Puur als ik kijk naar hoe het ging op school. Zangers hadden eigenlijk het minst, je kreeg het minst begrip. Het was altijd gedoe met docenten, altijd gedoe, en niet met Simone per se, maar gewoon in het algemeen. Er was altijd te veel emotie aan de gang. Vrouwen zijn te emotioneel.
Vrouwen zijn te emotioneel.
Ja, zijn we. Ja, zijn we. We zijn te emotioneel. En we zijn ook...
Vind jij ook?
Ja, 100%.
Of kunnen mannen daar niet mee omgaan?
Nee.
Dat is niet het ding, hè?
Nee. we got a man up. wij moeten gewoon wat sterker en ook meer geloven in onszelf. En ook, kijk, we zijn heel erg opgevoed vanuit vrouwenergie. Van we zijn fixers en we hebben iemand nodig. Nee, take your power.
Precies.
Ik vind dat veel belangrijker. Je bent zelf de baas over waar je naartoe gaat. En jij maakt de stappen. Maar als we het allemaal laten afhangen van andere energieën. Dat is die emotie die in de weg kan zitten. Dan kan je jezelf beperken. Terwijl het hoeft niet. Dus mannen zijn niet altijd. Die begrijpen niet altijd alles. Maar wij kunnen ook veel beter leren communiceren.
Ja, dat is helemaal waar.
En zeggen wat we willen.
Maar jij zegt vrouwen zijn emotioneler.
Ja.
Dat is niet altijd handig.
Niet altijd, nee.
En hoe kun je dat dan reguleren?
Ik denk dat wij als vrouw zijnde moet je veel meer naar binnen keren. Naar kijken naar wat wil ik zelf nou echt. We zijn vaak te veel bezig met als we iets bepalen, wat gaat een ander van vinden. Maar nee, mannen doen dat niet. They don't give up.
Ja.
They don't care. En, het is niet, en wij begrijpen dat niet, want wij zijn niet zo geprogrammeerd. Maar eigenlijk, dat stukje ego is wel nodig. Willen wij succesvol zijn in life.
Mm-hmm.
Maar ook in this business.
Mm-hmm.
Want het is toch een mannenwereld. Dus als je mannetje niet kan staan.
Dan.
Sorry man.
Ja.
En je mannetje staan betekent je ego laten spreken.
Ja, het is nodig. Ego betekent is ik.
Mm-hmm.
En het hoeft niet iets negatiefs te zijn. Wij zien ego als, iemand is egoïstisch. Nee. Ego betekent letterlijk dat je ook de ik in jou aandacht geeft. Die heeft het ook nodig. En dat vrouw zijn
maar
veel
praat zoveel erover alsof het voor jou allemaal gesneden koek is.
Als dat de normaalste zaak van de wereld is. Maar daar ben je ook naartoe gegroeid.
100%. Ja. Maar dat zeg ik, I'm a work in progress. Maar nu dat ik het ervaar, weet ik dat het ook echt zo is.
En is het een bevrijding voor jou als artiest en als vrouw?
Als mens.
Als mens,
ik voel me de bom.
Ja.
Dat weet je, dat vroeger als je mij belde, kan je, dan zei ik ja gelijk. Maar nu, ik kom erop terug.
Ja, precies. En kijken of het mij uitkomt.
En dan kan je
dat
echt.
Dat vind ik sowieso een goed antwoord op iedere vraag die je wordt gesteld.
Ja, maar het is vooral omdat mensen zo snel een antwoord willen. Waarom?
Ja, en wat mijn ervaring ook is, als je niet zo snel reageert, dat je dan als arrogant wordt bestempeld. Sneller denk ik toch wel dan als je als man dat doet. Kan me vergissen, maar als vrouw ben je heel snel de bitch. Of ben je heel snel arrogant. Of
Amen. Ja. Ongelooflijk.
Ja. Dus ik denk dat wat jij zegt ook, dat het ook heel erg bij ons vrouwen ligt om daar opener over te communiceren.
Precies. En ook niet
en jezelf serieus nemen voordat je een ander daar de schuld van geeft.
Snap je?
Ja.
En ook niet bang zijn om je grenzen te stellen. We zijn heel erg bang. Soms zijn mensen ook bang om iets te missen. Weet je wel? Maar als je het mist, was het gewoon niet voor jou.
Ja.
Daar geloof ik heel erg in. Als iemand iets heel graag wil, of dat jij het doet, heb vertrouwen. Want ze vragen je niet zomaar. Dus ze kunnen maar een dagje wachten. Vroeger, als je een brief schreef, het ging met de postbode, kwam het de volgende dag aan.
Ja.
Werd het gelezen, ging een brief schrijven, de volgende ochtend naar de postkantoor, de dag daarna kwam het pas aan bij de volgende.
Dat waren nog eens tijden, Sherman.
Maar nu, als je maar appt, als mensen je appen, als het niet dezelfde dag binnen een uur. Zo, je negeert me. Ik zag je online was. Ik zeg, ja, alsof jij de enige bent die iets van me wil.
Ja,
laat me mijn rust. Nee, maar ook, het is gewoon heel grappig. Gewoon de tijd waarin we leven. En nu als vrouw zijnde moeten we nog scherper zijn. Nog bewuster van onze positie. Want de struggle is niet alleen iets van nu. Het is centuries long dat women zijn ondergewaardeerd. Onderbelicht, ondervertegenwoordigd. Want we laten onze stem niet altijd gelden. Dus daarom is dit zo te gek. Alleen ik hoop dat mannen gaan luisteren.
Mm-hmm. Ja, daar gaan we voor zorgen, toch?
Zou leuk zijn. Zou leuk zijn.
Ja, het is. Want hier was je gelijk voor te poren, begrijp ik.
Ja, zeker, tuurlijk. Maar het is omdat Simone me vraagt, hè?
Want beschrijf de positie van vrouwen. Of is daar niet iets algemeens over te zeggen? De positie van vrouwen in deze muziekindustrie. Want jij loopt al zo lang mee.
Ja, inmiddels 20 plus jaren. Wauw, ongelooflijk. Positie van vrouwen, dat is een hele...
Ja, lastige... hij is te groot, die vraag.
Nee, het is een hele goede vraag. Alleen ik ben aan het nadenken, hoe ga ik die aanschieten?
Maak hem eens kleiner. Positie als zangeres.
Ja.
Als zangeres of artiest? Ja, zangeres. As a singer in general, als vrouw.
Wat heb jij ervaren als vrouw op het podium?
Nou kijk, ik ben misschien een slechte voorbeeld. En ik ga je vertellen waarom. Omdat ik heb een levensmodus. En dat is niet dromen, maar doen. Dus alles wat ik wil, gebeurt. Maar het gebeurt niet vanzelf. I make it happen. I work towards it. Dus in die zin heb ik een luxe positie gehad in mijn leven. Mensen kunnen denken, oh, het komt maar aanwaaien. Maar ik heb heel hard gewerkt.
Heel hard gewerkt.
Want ik was altijd op tijd. Ik was... zo goed voorbereid. Ik kon iedereen vertellen wat ze moeten spelen. Ik social, goede energie meenemen. En ook nog gewoon giving 100%. Dus daardoor heb ik de scene niet als een last ervaren in de rol van backing vocalist. Mm-hmm. Dat was echt, ik kon de tofste dingen doen. Zoveel platen ingezongen. Van alles. Het was rijk. In zegeningen, in mooie dingen. Ik kan niet klagen. Ik heb de tofste dingen gedaan. Maar als je dat nu vertaalt naar zangeres als artiest zijnde, dan kom je de struggles tegen. Want ik zit in een niche-markt. Ik zing in het Engels. Dat is één. Dat is al een niche. Want we zijn een Nederlandstalige land. Noem ik het. Want in Nederland, als je niet Nederlandstalig zingt, of niet Anouk bent, dan ben je niet... Je komt niet echt heel groot. Zou ik bedoel, als vrouw. Noem maar een vrouw. Nu op dit moment. Die Engelstalig zingt in Nederland. Die een Gelderdom gaat uitverkopen. Noem maar één. Die Engels zingt. Hier in Nederland.
Nou, je hebt natuurlijk... Michelle, hoe heet ze?
Wie?
Michelle Davina?
Ja, Davina Michelle.
Zij gaat geen Gelderdom uitverkopen. Nee. Denk ik niet.
Miss Montreal?
Denk het ook niet.
Ilse de Lange?
Ja, die. Maar die is ook heel lang. Dat is niet, ik heb het over iemand van nu, hè?
Iemand van nu.
Nu? Je noemt mensen die... Davina is een iemand van nu. Maar dat is... zij is vanuit de pop en radio heel goed opgepakt. En ze zingt waanzinnig. Ja. Maar gaat ze een Gelderdom of een Ziggo-dom vullen? Dat weet ik niet. I don't know. Ze hebben het nog niet gedaan, dat weet ik niet.
Nee.
Maar kijk, dat is een handjevol. Dat zijn 5 vrouwen.
Ja.
En dat is alleen 1 van nu.
Ja. Maar degene die dan Nederlandstalig zingen, de vrouwen.
Zijn er een hoop.
Ja.
Zijn er iets meer?
Iets meer al.
Ja, zeker weten. En misschien niet in onze scene. Geen soulmuziek of funkmuziek. Nee. Mm-hmm. Want dat is nog de niche.
Ja, precies.
Snap je? Dus daar ging ik nog naartoe. Want dan heb je. Je hebt die in dezelfde genre en rij zit als ik. Simone, je hebt Antjem Rosie, Javanka, Sabrina Starke. Er zijn er zoveel die al jaren bezig zijn. Maar je blijft maar op een bepaald niveau. Mm-hmm. Terwijl je kwaliteit levert, maar je blijft op een bepaald niveau.
Dus dat zegt ook iets over het Nederlandse publiek.
100%. Nee, het zegt iets over de radio. Want wat je aanbiedt, is wat mensen horen.
Ja.
Dus je kan ook durven opvoeden. Dus
precies.
Dat is er ook uit. Ja. Snap je? Ja. Ik heb al 7 albums gemaakt. Ik heb nog nooit een hit gehad op de radio. Maar ik speel de grootste zalen. Ik doe de grootste dingen. Maar ik heb nog nooit een single, hit single gehad. Nooit.
Nee.
Maar ik speel.
Ja, precies.
Snap je wat ik bedoel?
Dus en komen mensen kijken en luisteren.
Dus het is heel gek. Ja. We hebben met wat vriendinnen, dus al die dames die ik net opnoemde, we hebben een collectief, Michelle David, we hebben allemaal een soort van collectief, want wij zijn Weet je, met elkaar, Chris Berry, elkaar support. Als je een vraag hebt over zakelijke dingen of whatever, dan checken we elkaar. We zijn nog gewoon vrienden al jaren. En dan merk je gewoon, we komen tegen dezelfde dingen. De prijzen van de gages. Dan, van alles.
Nou, de prijzen van de gages. Ja, laten we het daar eens over hebben.
Daar eens even over hebben.
Nou. Want daar hebben we het namelijk nog niet over gehad. Maar in jouw tekst, we gaan straks naar luisteren, komt het woord underpay voor.
100%. 100%.
Ja. Dat is wat jij vaststelt.
Het is zo. Kijk, in Nederland, ik geef je een simpele voorbeeld. Hè? Ik heb hem nu een paar keer genoemd. En ik vind wat hij doet qua opnames en zo, vind ik hem heel tof. Maar live heb ik hem een paar keer gezien. En dan denk ik, ja, ga ik daarvoor betalen? Tino Martin.
Mm-hmm.
Simpele voorbeeld.
Mm-hmm.
Nou, zo iemand kost misschien voor een half uur 10.000 euro, 15.000 euro voor een half uur. Maar ik doe er niet voor onder. Als je mij boekt, krijg je mij nuchter en goed bij stem en een feestje.
Mijn keuze is snel gemaakt.
Nee, maar snap je? Maar ja. Dan, als ik zeg, ik kost, weet ik veel, 4.000 euro. Ja, maar we moeten kijken.
Ja.
Dan denk ik, hoe kan dit eigenlijk?
Ja, hoe kan
en
dit?
Dan, of bijvoorbeeld, ik kom in mijn eentje voor, weet ik veel, 5.000 euro. Maar als ik met mijn band kom, 3.500 is al veel geld. Zo ik bedoel?
Mm-hmm.
Terwijl eenzelfde soortgelijke artiest die misschien wel hits op de radio heeft, krijgt 25.000 met zijn band. Maar ik doe er niet voor onder.
En waar ligt dat aan?
Het ligt aan een hoop dingen. Maar vooral programma. Kijk, als je eenmaal begint ergens, is het heel moeilijk om op te schalen. Mensen zijn heel erg, toen ik begon, 15 jaar geleden met mijn eigen muziek, band, echt optreden. Nou, dat was de gage ook toen ook. En dan kwam ik met 8 man op podium en licht en geluid. Snap je? Mm-hmm. Het is niet veel veranderd.
Sterker nog, het is alleen maar gedaald.
Ja, maar snap je?
Ja.
Dus terwijl, ik ben nog steeds in zicht, ik ben in de picture. Dus van commerciële dingen is het makkelijker. Mm-hmm. Maar als het echt gaat om een toffe festival of zo, dan...
Of sowieso, met je eigen werk is het in Nederland...
Is heel lastig.
Maar het hele landschap ook met vrouwen te maken?
Ook, ik denk dat de vrouw meer last van heeft dan de man.
Omdat ze zelf minder durft te vragen? Of omdat ze gewoon...
Dat ook, maar het wordt ook ondergewaardeerd. Als je kijk maar naar in Nederland, in ieder sector verdient de vrouw gemiddeld minder dan de man.
Mm-hmm. 14% heb ik begrepen.
Gemiddeld, hè?
Ja.
Dus het kan heel erg uiteenlopen voor hetzelfde werk. Dus in de music business ook met backing vocals. Met eigenlijk een vriendin van mij, Strijker. Ze hebben een kwartet. En die kunnen, dan staan ze in de Ziggo Dome voor een hele avond te spelen voor 125 euro.
Ja, dat kan eigenlijk gewoon helemaal niet.
Maar dat
niet.
Soort shit gebeurt de hele tijd.
Ja, maar sowieso als backing vocalist krijg je vaak ook minder betaald
dan
de band.
Waarom is dat?
Nee, bij mij gaat het niet gebeuren. Die vliegen gaan niet op. Nee, ik ben heel veel. Nee,
vanuit de organisatie is dat heel normaal.
Ja, ze doen vaak. Ze doen dat.
Is daar openheid over?
Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar wat mensen vergeten is dat...
Hier aan tafel.
Ja, maar wat mensen vergeten is dat muzikanten praten ook onderling. Dus op een gegeven moment ga je toch horen van... Maar wacht even. We zijn dus evenveel tijd kwijt. Evenveel voorbereiding. We staan dezelfde lengte op podium. Hoezo? Tuurlijk ga je ons gelijk betalen.
Ja.
Maar dat zijn de struggles. De hele tijd. Iedereen belt mij altijd. Sure. Wat moet ik vragen? Iedereen belt altijd. Sure. Ik heb dit klusje.
Waarom bellen ze jou?
Omdat ik gewoon zakelijk ben. Ik ga zeggen, maar er is geld. Dus waarom ga je voor 7,50 voor een half uur als je 1.500 kan? Waarom? Tuurlijk.
Denk je dat vrouwen dat ook moeilijker vinden om te vragen?
Ja.
Die vinden het moeilijker om zichzelf op waarde te schatten.
Zeker, zeker. Ja. Omdat we altijd rekening houden met een ander. Ja, precies. Maar ze zijn een stichting. Nee.
Ja.
Ja. Letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk en figuurlijk.
Je schreef een nummer, je kreeg een opdracht.
Ja.
Moest je er lang over nadenken?
Nee. En eigenlijk, het was een nummer die ik moest schrijven vanuit mezelf.
Ja.
Maar dat begreep ik pas later, want ik heb het eigenlijk vanuit jou geschreven. Want ik snap niet, oprecht niet, hè, waarom deze vrouw niet de wereld overreist. Snap je?
Mm-hmm.
Serieus, hè? Ik vind het zo tof wat je doet. Ik snap gewoon niet dat daar... weet je, in Nederland, we zijn zo bezig met... Oh, als je een bepaalde leeftijd of hoe je eruit ziet. Kijk, ik ben een vrouw die... Ik weet zeker als ik slank en misschien blank was geweest... met dit stem, was ik een wereldster al lang geweest, hè?
Denk je dat?
100%. 100%. Het is gewoon hoe we zijn geprogrammeerd. Ik zie geen mensen die eruit zien als ik een programma presenteer op televisie. Je ziet het gewoon niet. Het is er niet. Dus los van
En wie bepaalt dat dan?
Ja, maar dat zijn een paar mensen. Een handjevol mensen bepalen dat, hè? Ja. Wat ik bedoel? Ik weet nog de eerste keer dat ik een plaat maakte. En ik kwam naar de radio met de plugger. En ik heb mijn interview en dan zei hij van... Hey, heb je ook de nieuwe plaat van Trein gedaan? Of de nieuwe plaat? Ik zeg maar, ik kom hier voor mijn eigen plaat.
Ja, precies.
Maar als mensen je eenmaal hebben gecategoriseerd als iets... is heel moeilijk om los te laten voor wat mensen van je kennen. Iemand ontmoette mij vorige week of van de week. Ik ging voor de koning zingen voor de nieuwe Bijbelvertaling. Dan zei die vrouw, ja, ik ken jou. Jij bent van de wereld rijdt door. Wauw.
Ja. Beeldvorming.
Maar snap je, ik ben veel op televisie. Maar sommige mensen vergeten gewoon dat ik gewoon een zangeres ben. Snap je wat ik bedoel? Of in de programma's, of lekker kletsen het op één, of weet ik veel waar. Maar het is zo moeilijk om...
En als je daar zo van bewust bent, hè? Mm-hmm. Ik denk dat je gelijk hebt, weet het zeker.
Mm-hmm.
Wat doet dat dan met je?
Nee, het is gewoon...
Want ik zie iemand tegenover me die zegt... ik bedoel, vanaf moment één zeg jij, ik regel het op mijn manier.
Ja, precies. Maar dat
is dat het effect van...
Maar dat is ook een stukje van mijn opvoeding. Maar dat is ook het resultaat van zien dat je loopt altijd achter de feiten. Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Dus ik ben getekend in Japan al weet ik veel hoeveel jaar. Ik tour overal. Kijk, ik heb nog nooit ergens in Nederland een taxi ingestapt en mezelf op de radio gehoord. Maar als ik in Japan in een taxi stap, kan zomaar dat ik mezelf op de radio hoor. Of door de shoppingmall Europa in Frankrijk hoor ik mezelf op de radio. Snap je wat ik bedoel? Als ik een tour in Japan heb, dan zit ik 2,5 uur handtekeningen uit te delen. Het is een heel ander wereld.
Ander landschap gewoon, een cultureel landschap.
Ja, maar het is dus als we het hebben over, wat zijn nou? Eigenlijk de vrouwen in de business en de positie en de discriminatie. Iemand zei tegen mij, Sherman, besef hè, je bent de enige... naast Ingrid Simons, die echt als zwarte vrouw backings heb gedaan, jarenlang voor de grootste artiesten. Ik had er nooit bij stilgestaan.
Nee?
Nee. En ik kijk nooit zo naar mezelf. Maar ik heb de grootste dingen gedaan van en die vrienden, Bluff, allemaal platen.
Mm-hmm.
En ik denk, ja, dat is wel grappig eigenlijk.
Ja.
Dat is eigenlijk wel gek.
Maar aan de ene kant zeg je, als ik een witte, slanke vrouw was geweest...
Ja.
Was ik de wereld overgegaan?
100%.
Tegelijkertijd is dat wel aan de hand. Want je zegt, als ik in Frankrijk, dan hoor ik mezelf.
Ja, maar het is anders. Maar ik heb het over toeren en echt spelen.
Mm-hmm.
Kijk maar naar een Josh Stone. Mm-hmm. Zo'n soulvolle stem. En dat is er dan. Het valt op. Mm-hmm. Dan ga je los. Heb ik bedoel? Mm-hmm. En het is niet... Ik gun iedereen alles, hè. Maar het is gewoon... bijvoorbeeld voor programma's... Wordt heel vaak gevraagd om een pilot te draaien. Dan doe ik het. Verkopen ze het op de pilot. Maar dan vragen ze iemand anders om het te presenteren. Of om daar te zijn. Ik word heel vaak gevraagd om als gast te zijn voor een pilot. Want ja, ik kan programma maken. Ik kan kletsen.
Mm-hmm. Ja.
Maar
dus, dat herken ik ook heel erg hoor. Dus wat dat betreft heb ik niet het idee dat het daarmee te maken heeft.
Denk je?
Nou, dat weet ik wel zeker. Want vroeger was ik ook een... slanke, blanke vrouw. En ik ben toch ook niet doorgebroken. Hè? Wat jij aankaartte.
Maar dat is het ding. Heb je voor, kijk, iedereen het heeft te maken ook met kansen. Maar heb jij... Ik bedoel, ik ben nu al 20 jaar bezig. Ik heb nog nooit gewerkt, alleen maar gezongen. En ik verdien heel veel geld met muziek maken. Mm-hmm. Dus ik heb niet alleen... Het is ook de pad die je kiest. Je bent ook heel snel les gaan geven. Dus ook minder tijd. Maar ik heb alleen maar opgetreden.
Ja, nou dat heb ik natuurlijk ook heel lang gedaan. En op een gegeven moment Ook omdat ik lesgeven gewoon ontzettend leuk vind om te doen.
Maar dat is de keuze die je hebt gemaakt. Dat is...
Maar ik denk dat het ook mee te maken heeft dat ik heb, als ik voor mezelf spreek, nooit die commerciële keuze gemaakt. Ik heb altijd heel erg me vastgehouden aan mijn eigen liedjes, mijn eigen werk. En dat is gewoon ook heel erg moeilijk in Nederland.
Maar, dan, maar je zegt het al.
Ja.
Maar je zegt het al. Maar ik, dat is het ding. Ik wil ook tv maken. Ik wil programma's maken. Ik wil niet alleen, zingen is niet alleen mijn core business. Ik heb pilots gedaan voor verschillende programma's. Ik heb echt heel veel gedaan.
Ja, ik weet het.
Wat mensen niet zien, snap je?
Ja.
En dat bedoel ik. Het komt er niet doorheen.
Mm-hmm.
Dus nu bijvoorbeeld, ik heb gewoon mijn eigen kookpilot net opgenomen. Ik ga een eigen programma maken.
Ja, fantastisch.
Dus doe ik het gewoon zelf.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Dus het komt wel.
Ja.
En dat is wat ik bedoel met de keuzes die je maakt.
Ja.
Het is uiteindelijk kies je voor wat goed voor jou voelt.
Ja.
Maar als je echt alleen maar carrière had willen maken, dan had je dat echt op jouw manier snap je wat ik bedoel?
Zeker, ja.
Dat bedoel ik.
Maar daarom maak ik deze podcast nu.
Maar snap je wat ik bedoel? Het is gewoon,
het is helemaal waar.
Letterlijk, als jij dat echt had gewild,
had het me gelukt.
Dat is het.
Zeker.
Als dat jouw visie was voor je leven.
Ja.
Maar je hebt kinderen gekregen, prachtige jongens.
Ja.
Dus je hebt andere keuzes gemaakt.
Ja,
ik heb geen kinderen.
En ik ben er blij mee.
Om die reden niet?
Nee, het is zo gelopen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het ook zo moest zijn. Ik ben een suikertante.
En hoe?
En dat is een zware baan.
Oh, heerlijk.
Maar het kan nog, hè?
Ja, ja, ja.
Je bent pas 41.
Mijn eierstokken zijn poeder. Laatste.
We gaan naar het nummer. Want je schreef dus een nummer voor Simone.
Ja.
Wat wilde je in de eerste plaats kwijt in dat nummer?
Nou, letterlijk wat de tekst zegt. Weet je, ik heb jou altijd ervaren als een vrouw die altijd bezig was met creëren. En proberen je verhaal aan de man te brengen. Met je liedjes, met je songs schrijven. Echt een duidelijke visie. Dat heb ik altijd gevoeld bij jou. Dus ik dacht, nou, ondanks al die dingen, ik ga het niet opgeven. Je can't take the music. Snap je?
Precies.
Ik heb het letterlijk voor jou geschreven.
Ah, ja, daar ben ik zo ontzettend blij mee. Maar het gaat natuurlijk ook net zo goed over jou.
100%. 100%. Ja. Maar daarom, het is de energy in the music.
Ja.
En in welk opzicht gaat het over jou, Sherman?
Is dat niet opgeven. Dat we gewoon doorgaan. Snap je? Het is niet
vanuit
te stoppen.
De liefde voor de muziek.
Is niet te stoppen.
Nee.
Zullen we luisteren?
Ja.
Ja.
Ik ben heel benieuwd. Fucking lekker.
We zitten hier lekker te jammen samen.
Het is echt Okay, soms is het jammer dat er nog geen camera op staat. Oh, dit was wel weer een moment.
Yeah.
Bam, girl.
Fucking goed.
Dankjewel. Echt een heel vet
moment. Ik ga je eerlijk zeggen. Echt, dit is voor... Ik schrijf vaak, hè, voor anderen. Maar dit... Toen jij mij voor dit vroeg, ik dacht gelijk country. En je nailed it. dit moet je uitbrengen. Dit is een hit, hè?
Ja. Nou, misschien moeten we er een duet van maken.
Hè? Dit, ja. Echt, geloof me. Dit is een hit. Nou, toen ik het schreef... Want dit,
het blijft ook zo hangen.
Ja. De gitarist, ik heb het geschreven met Simone, met mijn gitarist.
Ja, ik kwam hem laatst weer tegen.
Simone Cesarini.
Ja, geweldig.
Zo leuk als hij dit hoort.
Maar dit heeft Clemens Blaquière ingespeeld. En dat heeft hij zo lekker gedaan.
Maar die gitaar, ook links gepent op mijn oor hier. Mm-hmm. Op het eind, echt Schofield vibes. Die,
ja.
Oh man, zo lekker.
Ja. En wat vond je van het hele koor?
Alles is vet.
Ja, dus ik heb geloof ik 52 sporen ingezongen. Met Jan Pol hier in de Okapi studio. En Jack van de Ven, die heeft het allemaal geproduceerd. En dat orgel gespeeld. En Marco Deerne, die speelt de bas.
Kikken.
Dat is gewoon een feestje, toch? Ja.
Die gaat op een repeat, hoor.
Maar het is voor mij ook weer een nieuwe mantra voor mezelf. Van you can't take my song. Dat heb je heel goed aangevoeld.
Ja, maar dat voelde ik bij jou.
Ja.
De tekst is serieus in één keer gekomen.
Ja?
Ik heb super. Het echt, denk ik, een uur geschreven. Gewoon in één
maar
keer.
Het klopt zo. Maar ik denk ook wel
van
dat
je mag
dat
alles
messages...
hebben, maar mijn liedje krijgt.
Precies, ja. Gewoon echt dat oergevoel van de liefde voor die muziek.
Precies.
Je kan doen wat je wil, maar dat blijft.
Ja,
maar no matter what.
Maar dat voelde ik.
Ja.
Grappig.
En mensen moeten daar een keertje voor gaan betalen.
100%.
Ja. Ja.
En dat zinnetje, but a girl gets tired of shaking her ass just to pay the bill.
Want deze vrouw, als je op een podium ziet, ik zeg, ik heb het voor jou geschreven. She always shaking and she misses hips. Ja. She's always shaking something. Dus het was echt op jou geschreven.
Ja.
Super tof.
Maar daar moe van worden, het zat zijn.
Dat kunnen we echt, geloof me. Je slaat nu een. Je komt nu in territorium waar ik heel erg mee bezig ben. Is ik kan bijna zeggen. Ik wil niet meer zingen. Weet je dat?
Hoezo?
Ja, jij schreef het echt heel erg. Dat was met de lockdown natuurlijk nog duidelijker.
Ja. Weet je, ik heb. Ik heb 20 jaar, misschien 25 jaar, al van mijn leven gegeven aan andere mensen. Zingen is ook geven aan anderen.
Mm-hmm.
Het is geven aan jezelf, maar ook heel erg in dienst staan van je publiek. En toen corona kwam, het liet me heel erg nadenken over wie ben ik nou echt. Kijk, ik ben Sherma ten alle tijden, maar hetgene wat je doet... defineert je bijna. Het maakt bijna dat je vergeet wie je echt bent in de kern. En muziek was mijn uitlaatklep, maar ook mijn identiteit. En ik ben heel erg daarna gaan kijken voor mezelf. Van nou, is dit het? Is dit alles? Ik wil nog meer. Dus niet alleen... Ik wil meer doen. Ik heb andere passies, andere dingen die mij... dit vuur in mij... In stand houden.
Ja.
Niet alleen maar the girl that's shaking her ass.
Snap je?
Mm-hmm.
Dus dat...
En wat maakte dat je daar moe van was? Want wat was het beeld wat je had waardoor je dacht van...
Nou, ik werd geleefd. Kijk, als je een dag, een week met mij meegaat... dan ben je gewoon moe. En dat doe ik gewoon 52 weken in het jaar.
Mm-hmm.
Een vriend van mij die ging met mij mee. Hij zei, even kijken gewoon hoe dat is. Gewoon zeven dagen met mij op pad. Van interviews, televisieopnames, tot whatever it may be dat ik moest doen. Nou, hij zegt, sure, sorry man. Maar ik red het gewoon niet.
Nee.
Hij haakte na 3 dagen af. Hij zegt, ik red het gewoon niet.
En dan moet je maar blijven lachen.
Snap je? Snap je? En je bent eigenlijk letterlijk aan het poren van een empty cup.
Mm-hmm. Ja.
Je kan niet... En
je bent je kunstje aan het doen.
En dat is het hele gek. Ik ervaar het niet als een kunst, want het is wie ik ben. En misschien daarom is het zo... Is het zo profound dat me zo echt raakt? Want dit is gewoon wie ik ben. Dus ik geef altijd mezelf. Mm-hmm. Dus sommige mensen doen een façade op en dan gaan ze het kunstje doen en dan is het klaar.
Business.
Maar voor mij is het echt my passion. Het is in mijn DNA. Het is mijn root. Het is gewoon alles. Ik zing ten alle tijden voor jou. Dus dit is super lastig.
En je geeft.
Precies.
Ja. En wat komt er terug?
Maar dat is het. En je doet het niet om terug te krijgen. Maar je moet dan wel daarvoor waken.
Mm-hmm.
Dus toen de corona kwam, was het zo van een wake-up call voor mij. Van hey, let op. Eigenlijk grenzen stellen. Dus ook balans. Dus vaker nee verkopen. Mm-hmm. Top.
En je daar dan ook niet schuldig over voelen.
Precies.
Dat... Want daar zijn wij vrouwen
maar dat is
heel erg goed in. Om je schuldig te voelen.
Maar dit.
Gaan precies... we mee stoppen.
Nou, maar echt precies dit.
Ik denk er nog even over na.
Ja. Ja. Precies dit. Dus het, juist omdat ik vaker die nee ben gaan verkopen. Want ik voelde me echt geleefd. Snap je? Ik voelde me echt geleefd. Mm-hmm. Rennen en niet... Gewoon, en ik heb heel veel mensen die voor mij werken. Hè? Dus ik heb mensen die dat gewoon echt regelen. Ik hoef geen mails te lezen. Ik hoef niks te doen. Dat wordt allemaal gedaan.
Mm-hmm.
Maar het feit dat je gewoon... Je hebt de show up. Dus één dag voor een programma van 10 tot 8 s'avonds draaien. En dan doorgaan om te spelen ergens in Leeuwarden. En dan terug de volgende ochtend om 8 uur ergens zijn in Utrecht. Ja, het gaat maar door.
Mm-hmm.
Het is niet erg. Alleen, het hoeft niet meer zo voor mij. Niet nee. op die manier.
Mm-hmm.
Hoeft niet. Ik wil ook gewoon uit kunnen slapen.
Ja. En ook gewoon je stem rust kunnen geven af en toe. Ja. Want daar
en
moeten
waarvoor
we ook mee dealen.
Doe je het?
Mm. Je gaat los, hè?
Ja.
Stel die vraag nog een keer.
Waarvoor doe je het?
Ja, ja, ja. Maar dat is het. Dat is dus die vraag. Dat was de bewustwording. Why do I do it? En ook... Daarom zei ik ook... Ik werd geleefd. Dus ik moest echt... En zo zijn. Het is precies waar ik mee bezig ben.
Spijker gewoon, op zijn kop.
Ja, het is gewoon... This question is the question of all questions. Mm-hmm. Is why do I do it? En daar ben ik dus nu mee bezig. Is eigenlijk gewoon structuur brengen in waarom ik bepaalde dingen doe. Gewoon echt bewust.
Mm-hmm.
Juist omdat ik dat ben gaan doen... Ben ik aan het afvallen? Ben ik, ik maak meer tijd voor mezelf. Als je mij belt en zegt, sure, man, ik heb je 3 dagen in de week om 6 uur 's ochtends nodig, ben ik er. Maar dan doe ik dat voor mezelf. Sta ik op, ga ik diezelfde energie stoppen in wat ik voor jou zou doen.
Mm-hmm.
En dat is de waarvoor die ik nu aandacht geef. Van why do something for someone if I'm not gonna do it for myself?
Je dus, gaat het omdraaien.
Precies. Dus dat hele, het echt internalize de energie.
Mm-hmm.
En als vrouw zijnde mogen we dat, moeten we dat 10 keer harder doen dan een man. Want die is al een egoïst. Van zich van nature. Dat doen wij zelf, hè.
Vanuit opvoeding.
Ja, wij programmeren dat zelf, hè.
Ja.
Als vrouw, ik weet nog, ik heb 3 broertjes. En een zusje. Nou, wij moesten afwassen. Ze kregen de taak, maar ze deden het nooit. Het was nooit een probleem. Maar ik, niet afwassen.
Mm.
Tamara! Dan word ik al geroepen van, hey, je hebt niet afgewassen. Dus ja... Het is zo geprogrammeerd dat de man makkelijker wegkomt met bepaalde dingen dan de vrouw.
Nog steeds zo, hè?
Maar het is zo interessant, want ja. Jij begint met dat ego net, hè, aan het begin.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En toch ben je eigenlijk op zoek naar, wat is het ego? Dus, wat is mijn ego eigenlijk?
Ja, en hoe kan ik
terwijl
die...
je zo stellig begon van,
en hoe...
dat is belangrijk.
Nee, het is belangrijk, ik ben er nog steeds stellig over. Maar het, wat ik al zei mm-hmm. ook, het is een proces.
Mm-hmm.
Dus ego... Die, het is ook de balans vinden. Kijk, je kan ook in extreme gaan. Ik kan ook zeggen, ik doe niks voor niemand. Dat is ook een manier om even afstand van te nemen. Maar mm-hmm. ik wil, het is ook niet mijn natuur. Dus ik heb afstand genomen, maar er moet nog steeds balans zijn. En daar ben ik naar op zoek. Van, nou, ik weet wat het is om egoïstisch te zijn, maar het moet ook goed voelen.
Mm-hmm.
Dus nog steeds, maar naar mezelf. Dus niet naar de ander. Ik moet het goed vinden. Dus het is ook...
En je wil heel graag wil je delen. Dat zit zo in jouw systeem.
Het is mijn DNA.
Systeem.
Het is geprogrammeerd.
Ja. Nou ja, en wat je net zegt, dat heb jij volgens mij ook. Dat je zo geeft wie je bent. Dat,
ja.
Dat kost veel meer energie ja. inderdaad ja. dan wanneer je...
Zeker.
Het is she too, wat natuurlijk een verwijzing is naar me too.
Mm-hmm.
Hoe kijk je daar naar?
Ja. Ik dacht, ik laat even de stilte spreken. Het is heftig. Want het is wel iets wat heel vaak gebeurt en vaak zonder dat je in de gaten hebt. En ook beide kanten op, hè? Dat je kan als vrouw voorgetrokken worden. Maar je kan ook als vrouw heel erg benadeeld worden in je. En ook gedisrespect worden in je fysiek, in je lichaam, in je privacy, in je space. Dus van een simpele voorbeeld is zelfs als je in een band speelt en zijn maar twee vrouwen en die hebben een kleedkamer en dat mannen gewoon binnenlopen zonder te kloppen. Maar je bent bezig met omkleden. Dat is ook een stukje, vind ik, van disrespect voor de vrouwenlichaam. Je weet, het is onze kleedkamer, dan moet je kloppen en wachten tot ik zeg kom binnen.
Ja.
Maar zelfs die vrijheid nemen mensen. En als vrouw vaak geven we die vrijheid ook te veel.
Ja.
Maar zonder eigenlijk te beseffen van helemaal misschien mag ik het claimen. Ik ben vaak als enige vrouw op tours geweest over de hele wereld met mensen, met mannen. En altijd, ik heb altijd respectvol, want ik eis het zelf. Dus, en het is.
Wat eis je zelf?
Gewoon dat ze mijn grenzen respecteren. Maar sommige mannen kunnen dat zien en het negeren en die grens overgaan. En dat vind ik gewoon super heftig. Ik ken genoeg vrouwen die heftige dingen hebben meegemaakt op de werkvloer.
Ja.
Of het fysiek is, of mentaal, of chantage, of onderdrukking. Het gebeurt heel veel.
Hoe ga je daarmee om?
Nou, als ik daarvan bewust ben en het komt...
Overkomt jou?
Gaat mij niet overkomen.
Nee.
Waarom gaat het jou niet overkomen?
Ik sloop de hut. Ik maak je kapot. My girl. Echt. Ik kan er niet tegen namelijk. Maar ik bedoel, als het mij ten gehore komt dat zoiets gebeurt, ik ga altijd wel wat van zeggen. Of ik maak het bespreekbaar. Of ik laat iemand weten van, hey, in ieder geval, je bent veilig. Je bent niet alleen. Dit hoef je niet alleen door te doorstaan. Of zelfs de persoon die dat doet ook aanspreken.
Ja.
Ja, heb je dat wel eens gedaan?
Ja, zeker weten. Zeker weten.
Wat gebeurt er dan?
Mensen kunnen boos worden, kunnen schelden. Maar ik kies altijd dan een veilig omgeving om dat te doen. Gewoon een public place om echt een gesprek aan te gaan. En ook laten weten van, het is niet een... probeer te begrijpen waarom je zoiets doet. Snap je?
Ja, precies.
Want het is, want iedere kant heeft zijn verhaal. Snap je?
Ja.
Nou, wat je net zei van vrouwen gaan zelf ook over hun grenzen heen. Daar heeft Simone goede voorbeelden van.
Ja, daar heb ik hele goede voorbeelden van. Ja.
Waarom doet de ene vrouw dat wel en de andere niet? Heb je daar een idee van? Als jij zegt, ik sloop de hut. Als je dat Sherma hoort zeggen.
Ja, nou, daar ben ik zo blij mee dat jij dat zegt. Want jij bent wat dat betreft een ontzettend goede rolmodel voor een heleboel nieuwe zangeressen en vrouwen in de popmuziek die jou als voorbeeld hebben.
Nou, ik denk dat ik denk dat het belangrijk is to know how strong you are. Wij zijn ook krachtig.
Ja.
We are very strong. Meer dan je weet. En als je daar niet in gaat wandelen, gaan mensen altijd over je grens heen gaan. Of gaan altijd mensen niet alleen je grens in spirit, maar je grens in fysiek. Je grens mentaal. En het is belangrijk dat je je eigen waarde gaat beseffen, maar ook gaat voelen. Van hey, dit ben ik waard, dit ben ik. En ik zei net in het begin van ons gesprek, hoe jij jezelf ziet, ziet een ander jou. Hè? En vaak omdat je ongelukkig bent, of omdat je voelt je niet mooi, je voelt je niet bijzonder. Mensen zien dat en die gaan daarop teren.
Ja, ga je overcompenseren en ga je...
Snap je? Maar zodra jij echt je eigen waarde weet te waarderen, ook jezelf echt letterlijk mooi vinden, met alle facetten, alle... Maar niet uit wat je hebt, dat je het gewoon, you love it, dan gaan mensen ook van jou houden, zoals je bent. Maar dat is, it takes time and work. En ook durven eerlijk te zijn met jezelf. En dan komt het wel goed.
Ja, Simone.
Ja, zeker. Ja. Nou, dat was voor mij natuurlijk ook altijd wel het idee erachter. Waarom ik mezelf Mrs. Hips heb genoemd. Want ik ben daar gewoon wel heel erg trots op.
You got hips.
Ja.
Ik wil die hips wel. Shit.
Shake your ass.
Yeah. I need those hips in my life. I'm trying to get them to come out.
Hallo.
Snap je? I'm trying to get them to come out to show themselves.
Ja, maar daar ben ik altijd wel heel trots op geweest. Dat veel vrouwen over het algemeen veel vrouwen naar mij toe kwamen. En die zeiden van...
Was stoer.
Wauw, dat jij dat durft. Of dat ik... Er kwamen ook heel vaak mannen naar me toe. Die zeiden van... Ja, dat vind ik zo tof dat je dat gewoon doet. Mijn vriendin die is veel slanker dan jij. En die durft dat niet. Nou, daar heb ik eigenlijk altijd wel voor gestaan.
Waarom durfde jij dat zo heel nadrukkelijk?
Nou, eigenlijk wel wat Sherma ook zegt. Van, ik ben oké met mezelf.
Wat ik wou net zeggen, is heel erg. Het is niet durven, het is gewoon zijn. Dat is het verschil, hè? Dus ja. het is niet aan het durven.
Maar het komt wel ergens vandaan.
Ja, maar waar vandaan? Voor jou?
Ja, nou, ik heb wel echt heel erg die bewijsdrang vaak... toen ik jonger was, heel erg die bewijsdrang gehad. Van, hey, hallo, ik mag er zijn, weet je wel. En,
maar is dat vanuit... dat je comfortabel wilde zijn met hoe mensen naar je keken? Of dat je... gewoon vanuit je opvoeding heb gehoord van... hé, je mag er zijn. Wat is de...
Nou, vanaf mijn opvoeding is dat helemaal niet zo heel erg duidelijk.
Oh, wat grappig. En bij mij juist andersom.
Ja, ja, dat is zo mooi. Ja.
Dan is het nog mooier dat je dat hebt gevonden.
Ik heb
kracht.
Me heel erg juist losgeworsteld.
Maar dat is mooi. Want
van
dat
mijn
is,
opvoeding.
Maar dat is mooi, want dan heb jij eigenlijk besloten... ik ga het anders doen.
Ja.
Dat is te gek. Dat is ook een winst. Dat is iets om trots op te zijn. Want niet iedereen komt zo ver. Dat
nee, gewoon... er is ook wel wat voor nodig geweest om die kracht te halen.
Wow, ja.
En vroeger ging ik daar nog veel meer overheen.
En nu kan je erin berusten?
Nou, pas sinds heel kort.
Mooi. Ja, want leg dat eens uit. Ja, want er
zit
namelijk
jullie heel erg lachen. Ja. Want zij weet
want
wel.
Want het is een heel proces.
Het is een heel proces. Ongelooflijk.
Jij had het net over dat vrouwen ook over grenzen heen laten gaan. Simone vertelde eerder... Als een man vraagt of die borsten echt zijn...
Wat?
Zegt zij, knijp hem maar eens in.
Ja. Ik overrule ze gewoon.
Wat vindt Sherma Rous hiervan?
Nee. Je vraagt Sherma Rous, de vrouw van de tieten. Kijk, ze hebben ze gezien.
Zijn die echt?
Ja, echt hè? Oh mijn god. Oh man, hou op. Welke maat pH draag je van die fucking bullshit vragen... Ja.
Hoe ga jij daarmee om?
Nee, maar...
Ik
sloop de fucking hut. Excuse my French, dames, voor de cursing. Maar ik sloop de hut gewoon. Ik denk bij mezelf, ga je moeder dat vragen, joh? Op dieven, ben je gek? Doe
nou. Nou, op de een of andere manier is mijn reactie altijd van... Oh, het zal wel aan mij liggen. En dan ga ik ze overrulen. Voordat ik zelf... er pijn van ondervindt.
Nee, ik vind het gewoon grappig.
Kijk, ik vind het heel interessant. Hè? Ja. Want ik zag ook een hele stoere vrouw. Toen ik jou zag optreden. Ja. Wow. En, nee, ik begrijp helemaal wat jij bedoelt. Ja. En zegt,
zeker weten.
En ook in die tekst schrijft. Maar ondertussen heb ik nu een paar gesprekken gevoerd met Simone. Mm-hmm. En hoor ik dat ze ook over grenzen heen is gegaan. Juist... door dat hele stoere gedrag. Ja. Dus de vraag is wat te doen? Ik bedoel,
Nee, maar ik denk dat het ook een beschermingsmechanisme is. Hè? Want vaak, voordat een ander jouw pijn kan doen... ga je in ieder geval stijgeren van... nee, maar wacht even.
Ja, want dat zit ook in jou.
Ja.
Jij bent er ook zo een.
Mm-hmm, mm-hmm. Maar bij mij is het... Ik berust me heel erg. Kijk, zij zei het net heel mooi. Ze moesten van los vechten van de opvoeding. Maar bij mij is het juist heel erg... integraal onderdeel van wie ik ben. Mijn ouders, mijn moeder, nog steeds vandaag nog appte me... Good morning, my love, my beautiful daughter. Ik ben de oudste. Dus ik heb altijd gehoord... je bent mooi, je bent beautiful, je bent bijzonder. Maar dan echt heel bewust, snap je?
Mm-hmm.
Ik zeg tegen mijn ouders, bijna dagelijks, I love you. Gewoon dat is gewoon een standaard. Mm-hmm. Dat is hoe het is. Maar ik heb ook vrienden gehad die nog nooit... hebben gehoord van een ouder, ik hou van jou. Nog nooit. Mm-mm. Met 30, 40 jaar oud. Ik vind dat heftig. Mm-hmm. Terwijl het zoiets kleins is. Ja, maar ik weet dat ze van me houden. Maar je wil het ook horen, toch?
Ja, ja.
Het is toch fijn als iemand tegen je zegt... I love you.
Mm-hmm.
Hoe bijzonder zou dat zijn?
Ja.
En ik denk dat voor mij in de opvoeding... is dat mijn redding geweest, denk ik.
Ja.
Gewoon echt, dat heeft mij zo gemaakt.
Als die basis oké is.
Ja. En we hebben het nodig. Je kan doen wat je wil... Een ouder is gewoon belangrijk.
Ja.
Nou, en die basis was bij jou dus niet oké. Nou, en toch staat daar een hele...
basis is op zich wel heel erg oké.
Nee, het hoeft niet slecht te zijn.
Nee.
Want je weet dat ze van je houden, maar het gaat om het verbaal gedeelte, precies, ja, van de opvoeding.
Het ook laten voelen dat je er altijd achter, ja, je dochter staat. En dat heb ik niet altijd gevoeld.
Ja, maar dat vormt je ook. Hè? Ik zeg, alles wat we zijn, is in ons kind zijn gevormd. Iedere vrouw is gemaakt in de schoot van de moeder, zeg ik altijd. Mm-hmm. Dus alles, ook alle onzekerheden. Je kan zijn gepest geweest, alles. Daarom zeg ik, eerlijk zijn met jezelf betekent ook durven terug te gaan naar het begin. Dat heb ik ook moeten doen, want bij mij was het, als ik een 10 had, de volgende keer moest ook een 10 zijn, hè?
Ja.
Mijn vader was zo streng. Nee, maar luister, het is gewoon, ik hoorde voor het eerst van mijn vader toen ik in de 30 was dat ik mooi kan zingen. Voor het eerst in mijn leven.
Mm-hmm.
Dat is de enige keer ook, denk ik. Gelukkig is zijn mening niet heel belangrijk voor hoe ik me voel. Nee, serieus. En ik hou ontzettend veel van mijn vader. Maar om aan te geven dat heel veel van je zijn wordt bepaald als kind. En ik was altijd daardoor prestatiedrang. Altijd, je zei toch, ik was leergierig en wilde ontvangen.
Mm-hmm, ja.
Maar dat was vanuit mijn opvoeding. Mm-hmm, mijn vader was van, alles wat je kan halen, maak er gebruik van. Make the best of it. Dus altijd streven naar being the best version of yourself, maar dan keer 1000. Dus dat is ook een druk die ik ook heb moeten loslaten. Dus ik zei net, ik werd geleefd. Maar dat kwam letterlijk vanuit mijn opvoeding.
En waar doe je het voor?
Maar om antwoord te geven, nu dat we hierover hebben, dan kan ik je dit is het antwoord. Ik was geprogrammeerd, snap je? Van nou, ik moet maar gaan. Dus dat was mijn programmering. En dat moest ik zien te doorbreken.
Ja. En dat is ook de generatie, hè?
Heel erg, man. Dus,
dat heb ik zelf heel erg ervaren van sommige dingen die zijn. Ja, die heb ik echt in mijn generatie moeten doorbreken om het uiteindelijk niet aan mijn eigen kinderen weer door te geven.
Precies, maar dat is een bewuste keuze.
Ja.
You make a choice to do it differently.
Mm-hmm.
En voor mij had ik een mooie balans, want mijn moeder had dat juist bepaald voor haar generatie. Van ik ga het anders doen. Maar mijn vader is nog steeds in zijn proces. Ik denk bepaalde dingen die hij heeft gedaan, moet ik nu gaan doorbreken.
Ja.
Weet je, gewoon de druk die hij op ontlette. Als ik een 9 had, moest een 10 zijn. Het was nooit goed genoeg. En hij bedoelt het niet zo, maar het is gewoon letterlijk zijn, hoe hij het heeft meegekregen.
Ja,
maar jij wilt nog steeds een 10 zijn, toch?
Altijd. Ik ben een 10.
Ja, je bent een 10.
Hallo, honey. I'm a 10. 10 across the board. Ja. Maar zo voel ik me echt, hè. Mensen geloven het soms niet, maar het is echt gewoon wel wat het is.
Ja.
Ja. Yeah, I really do feel that way.
Hoe ben jij geprogrammeerd, Simone?
Nou, ik kom uit een gezin waarbij klassieke muziek eigenlijk onze religie is. Zo zei een vriendin van mij dat heel erg, heel tekenend. En daar ben ik eigenlijk wel over na gaan denken. Want dat is eigenlijk heel erg het ding in onze familie. Die muziek is zo toonaangevend altijd geweest. Maar altijd op een bepaalde manier.
Mm.
En ik wilde me daar niet aan conformeren. Ik ben begonnen ook in de klassieke muziek. Ik heb les gehad van een familielid. En nou, die is op zijn beurt ook over mijn grens gegaan. Mm. Heb ik eigenlijk nooit.
Op wat voor manier?
Nou, in mijn vrouwelijkheid, zeg maar.
Mm.
Dus
heb je daar wel met hem, heb je hem daarmee kunnen confronteren?
Niet genoeg nog.
Mm.
En ik denk dat ook heel belangrijk is.
Voor je proces.
Voor mijn proces,
zeker,
absoluut.
Zeker.
Maar dat is
want
vooral,
dat is nog gaande.
Dat is nog wel gaande. Zeker wel. En daar kom ik steeds meer achter.
Maar besef, dat is zo bijzonder, hè, dit gesprek, dames.
Ja.
Want wat jij nu zegt, is, het is letterlijk het besef ook dat je zelf geen schuld aan had aan iemand anders de keuze.
Ja.
Heb je? Iemand anders maakt een keuze die invloed heeft op jou.
Ja.
Maar in jouw proces, het is ook zo belangrijk, want dat heb ik meegemaakt met mijn tante dan. Mm-hmm. Maar dan meer vanuit het, ik heb in mijn tienerjaren bij haar gewoond en zij was echt zo van Cruella de Vil keer 20.
Ja.
Dat was echt heel gemeen. Maar ze heeft zoveel dingen in mij kapot gemaakt die ik moest vergeven, omdat ik gaf mezelf de schuld. Dus dan ga je altijd maar overgiven, omdat je zoveel werd ontnomen.
Ja.
En het is niet dramatisch, maar voor mij was het dramatisch in dat moment waar ik zat. En wat ik heb, als ik iets kan meegeven, wat mij heeft geholpen, is inzien dat in mijn kind zijn, wat mij is overkomen, had niks met mij te maken,
ja,
maar met die andere persoon.
Ja, nou, daar ben ik natuurlijk ook al lang achter.
Top.
Ja, gelukkig wel.
Top. Want dat
maar daarom vind ik het belangrijk om het bespreekbaar te maken voor andere generaties, voor andere vrouwen die daar misschien
en het hart moeite te zeggen.
Ja, mooi.
Ja. Maar en wat het ook heel erg belangrijk is, dat die ouder een enorme belangrijke rol hebben. Dat je daar een veilige plek voelt. Want natuurlijk ben ik daar meteen mee naar mijn ouders gegaan, maar die konden daar ook niks mee. Dus ik heb dat eigenlijk gewoon met mezelf mee getorst.
Je hebt het tegen ze gezegd, wat al heel ingewikkeld moet zijn geweest, kan ik me voorstellen. Ja. Hoe oud was je?
15. En ook jonger nog. Maar in ieder geval is dat altijd wel onder de dekmantel van de muziek, is dat een beetje onder het kleed geschoven.
Want hij gaf jou les en ondertussen zat hij aan je.
Ja. En gelukkig was ik zelf zo stoer om te zeggen van, ik heb wel heel duidelijk mijn grenzen aangegeven. Maar het feit dat iemand daar op uit is, dat is eigenlijk al genoeg om daar heel ongemakkelijk over te worden.
Zeker als het iemand is, een familielid.
Ja, en zo waren er nog meer familieleden. En dat is eigenlijk allemaal in combinatie met die muziek. Dus daarom, dat probeer ik voor mezelf te bedenken van, daarom heb ik eigenlijk ook heel vaak mezelf overschreeuwd. Om inderdaad gewoon maar dat te verdoezelen. En nu kom ik erachter. Oh, maar dat zit erachter.
Jeetje.
En ik weet zeker dat er heel veel andere vrouwen zijn die dat hebben meegemaakt en daar gewoon overheen walsen.
Negeren.
En dat je juist
of jezelf gewoon de schuld geven, inderdaad.
Ja, maar dat is de grootste. Ook dat je zegt, verschillende mensen, het raakt, want weet je, ik was ook als kind, ik had altijd borst, hè. Ik was op mijn 9e al ongesteld.
Ja.
Ik was altijd ontwikkeld.
Mm-hmm.
En mijn moeder, die vertelde, maar kijk, mijn moeder is nu pas soort 65. Dus ze was een beetje vrouw van deze tijd. Ze was 23 toen ze mij kreeg. Dus ze maakte me heel. En mijn moeder werkte in het ziekenhuis, dus ze was medisch analist. Dus ze was heel erg bewust van fysiologie, anatomie. Dus ze vertelde ons dat al heel snel. Dus toen ik ongesteld werd, wist ik al wat het was. Het was geen verrassing.
Ja.
Snap je? Mm-hmm. Ze had al verteld over dat je hoe je een kind kan krijgen, over sexual transmitted diseases, maar ook over hoe een man jou moet behandelen. En ook wat zijn je grenzen en waar ze wel of niet aan moeten zitten. Dus ik was heel erg prepared voor dat stukje. Dus niemand kon aan mij zitten. In ieder geval niet bewust, zeg maar. Zonder dat ik wist van, hey, dit is fout. En dat ik daar een grens aan kon geven. Maar als je die tools niet meekrijgt om stellig te zijn, dat mensen durven je grens te overschrijden, is best wel heftig. Zeg maar, nu dat ik eraan denk, dan denk ik, ja, je moest je wel heel eenzaam voelen als kind.
Absoluut. Ja.
Verschrikkelijk.
Ja. Maar gelukkig had ik mijn muziek.
Ja,
daar hebben natuurlijk heel erg veel liedjes over geschreven.
Dat is toch bizar. Het is toch.
Ja. Heb je hier ook over geschreven?
Ja, zeker wel.
En was dat ook een liedje die ene keer dat het niet meer ging? Dat je.
Nee. Dat ging echt over relationele gevoelens. Ja.
Maar het feit dat je ouders daarna luisteren en het niet serieus nemen. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal wat we
doen.
De hele tijd horen.
Maar het is niet eens niet serieus nemen. Maar ze weten niet wat ze mee moeten doen.
Nee, en
dat
nu heb ik ze dat al lang vergeven.
Ja, kan niet anders. Anders kan je niet door.
Nee, anders kan je niet door. Want ik zeg altijd van, als ze het anders hadden gekund, hadden ze het wel anders gedaan.
Mm-hmm. Mm.
En ik denk dat het gewoon belangrijk is om daarover te blijven praten. En ook met elkaar, met vrouwen onder elkaar.
Mm-hmm.
Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om het te signaleren. En om dus in onze generatie wel dat voorbeeld te kunnen zijn, hopelijk. Door er gewoon open over te zijn.
Want hoe zou je nu, stel
dat
een jonge student komt met dit verhaal, met jouw ervaring, bij jou.
Mm-hmm.
Wat adviseer je ze dan? Want wat jij hebt gedaan, dus juist het overschreeuwen en het heft in handen nemen. Wat een stoere benadering is.
Ja. Praten. Praat erover. En zoek hulp. En dat heb ik nooit gedaan. Omdat ik dacht, valt toch allemaal wel mee. En een ander is altijd erger. Natuurlijk is een ander altijd erger. Maar
jouw probleem. Maar wat jij meemaakt, is jouw ervaring. En die heeft ook zijn ruimte nodig.
Absoluut.
Dat is echt belangrijk. Want ik zit hier en ik hoor dit. En ik denk, zoveel dingen vallen op zijn plek. Als ik naar jou kijk, Simone.
Ja, echt.
Ja, ja, heel veel dingen vallen op zijn plek.
Benoem dat eens.
Weet je, het is belangrijk dat jij weet dat je bijzonder bent. Dat je er mag zijn. Dat je... Zo interessant.
Ja.
Maar echt, dat je... je hoeft niemand wat te bewijzen. Simone is perfect. Zoals ze is.
Dat is zo lief dat je dat zo zegt.
Nee, maar echt, ik meen het. Oh, man. En ook dat... Je hoeft niet te schreeuwen om gehoord te worden.
Nou, daar kom ik ook steeds meer achter. Dat helemaal niet hoeft.
Echt niet, het hoeft niet.
Nee.
Het is, kijk, ik zeg altijd tegen leerlingen... The biggest gift you can give to yourself... is to allow yourself to just be. Gewoon er te zijn. En we zijn nooit te laat. Om daar... bewust van te worden. Dus als ik jou... En je vroeg net wat valt voor mij op de plek. Is gewoon... Simone was altijd aan het overgiven. Je was altijd bezig met mensen redden. Mm-hmm. Always trying to be the vangnet voordat iets valt. En dat is alleen hoe ik je heb ervaren op school. Hè, als docent. Dus ik kan me voorstellen in je leven dat het ook zo is. En ik denk dat het is tijd dat jij beseft dat somebody else can save you. Je mag nu ook zelf vallen. En dat het ook oké is. En dat is wat ik voel. Maar daardoor merk ik gewoon dat je altijd bezig was met opvangen.
Mm-hmm.
That people don't fall.
Dat klopt, omdat ik dat natuurlijk heel erg zie bij mensen.
Ja, maar don't forget yourself. Nu mag jij vallen.
Maar daarom zitten we hier.
Gek.
Daar ben ik je echt super dankbaar voor dat je dat zo zegt.
Wauw, ja.
En wat je zegt van je hoeft niet te schreeuwen om gehoord te worden. Ik geloof dat wel echt de...
Ja, maar dat kan je 100 keer zeggen, maar op het moment dat je het zelf niet voelt.
Ja.
Ik heb altijd tegen mezelf zelf gezegd, nee, maar ik refuse gewoon. Ik ben geen slachtoffer. Ik wil niet in die slachtofferrol.
Mm-hmm. Ja, maar kijk, juist beseffen dat je... ik herken alles wat je zegt. Mm-hmm. Ik herken het gevoel, maar dan vanuit een andere energie. Je wil dat niet, maar als je het weghoudt, dan proces je het niet. Dus dan blijf je een soort van op een automatisch piloot. Maar het feit dat je een slachtoffer was van iemand anders' zijn slechte gedrag, is een feit.
Ja.
En dat moet er ook zijn. Dat besef hoort ook bij het proces. En ik dacht dat ik er ook klaar mee was. Maar pas nu dat ik aan mezelf werk, besefte ik van... nee, maar wacht even. All these things are having a hold on me.
Zeker, ja.
Ik moest het gesprek met mijn vader aangaan... over hoe hij met ons communiceert als zijn kinderen. Ik zeg, pap, we houden van jou onvoorwaardelijk, hè? Dus als je iets tegen ons wil zeggen, zeg het dan uit liefde. Keer het om. Je hebt het niet meegekregen, maar je kan het anders doen. Je kan hetzelfde zeggen, maar vanuit liefde. Je kan zeggen, nou, let op je gezondheid... Of je kan zeggen, nee, je bent dit en dit. Ik zeg, het is ook belangrijk hoe je het doet.
Ja.
Dus ik zeg, als je niks opbouwends te zeggen hebt, hou je mond.
Uiteindelijk draaien de rollen zich om, hè? Ga je je eigen voorouders
opvoeden.
Ja. Opvoeden.
Ja, ja.
Dat krijg ik nu natuurlijk ook keihard terug van mijn eigen kinderen.
Ja.
En dat is heel mooi.
En wat ik heel mooi vind, en dan gaan we het afronden, is dat jij spreekt Simone toe. Maar je spreekt ook jezelf toe.
100%.
Ja, daarom raakt het je ook zo. Ja. En mij ook trouwens.
Ja. Het is een universeel gevoel, denk ik.
Maar voordat we gaan, hè? Hoe is het voor jou als vrouw in de business waar je in zit en vanuit je opvoeding gekeken, waar sta je nu?
Ja, er zijn ook heel wat obstakels geweest.
Mm.
En gek, hè? Dit ben ik dus totaal niet gewend.
Nee.
Dat ik nou opeens een vraag krijg.
Je mag ook niks zeggen.
Nee.
Je mag er ook even over nadenken.
Niks. Ik denk erover na.
Ja.
Ik kom daar later op terug.
Heel Shurma graag.
Raus.
Ik kom weer terug.
Ja. Dankjewel, Shurma.
Graag gedaan.
Heel veel
jullie
dank.
Bedankt.
En jij
bedankt.
Ook.
Echt super. Betekent echt heel veel voor me.
Ja. Dank jullie wel. En dan meld ik nog even dat alle liedjes, alle songs afzonderlijk te horen zijn. Los van alles op Spotify.
Ja, Spotify onder de naam She Too, de podcast.
Dank jullie.